Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Kerk in Nood steunt 1 op de 10 seminaristen in de wereld. Dat is een indrukwekkend cijfer waarover we u graag wat meer vertellen in deze uitzending via projecten en getuigenissen. Pater Martin Maria Barta is de geestelijke raadgever van Kerk in Nood. In een nieuwjaarsschrijven richt hij zich tot de weldoeners en sympathisanten van Kerk in Nood en daartoe rekenen wij ook de luisteraars van Radio Maria. We luisteren naar zijn boodschap bij het thema van de maand, seminaristen en hun belofte tot een celibatair leven.
Goede vrienden, het nieuwe jaar 2020 is begonnen. Maar wat is eigenlijk de drijfveer van de mensheid? Muziek, film en kunst staan in het teken van het liefdesmotief. De romantische, lichamelijke en vrije liefde wordt als sterkste aantrekkingskracht duizenden malen bezongen en geïllustreerd. Het christendom daarentegen heeft, althans volgens Friedrich Nietzsche, het eros de gifbeker toegediend. Dit heeft weliswaar niet tot de dood van het eros geleid, maar heeft het wel tot een ondeugd, tot iets zondigs laten afglijden. Dit is ook het wijdverspreide gevoel dat in de huidige samenleving overheerst. De kerk staat vijandig tegenover het lichaam en de seksualiteit. Onthouding maakt mensen neurotisch. Het celibaat is pervers en huichelachtig. Het zou moeten worden afgeschaft. Het christelijke begrip van liefde en de seksuele moraal van de kerk zijn voor de wereld inderdaad een provocatie. Niettemin waren het vooral de broederlijke liefde en de zedelijke puurheid van de eerste christenen die indruk maakten op de heidenen en die hen ertoe brachten zich te bekeren. Die levenswijze van de christenen was voor hen buitengewoon en ongelooflijk, iets wat ze voordien voor onmogelijk hadden gehouden. De eerste christenen waren immers helemaal in de ban van het ideaal van het celibaat en de maagdelijkheid, die ook voor de echtelijke trouw en de erkenning van de gelijkwaardigheid van man en vrouw een grote bron van motivatie waren. Die nieuwe levenswijze was volledig in tegenspraak met de antieke gewoonte. De eigenlijke logica van zowel het celibaat als het huwelijk berust uiteindelijk niet op pragmatische argumenten, maar wel op God, die liefde is en zich als ware liefde ook openbaart. Het is een liefde die zich definitief en volkomen schenkt, die altijd aanwezig is. Wie niet in deze totale liefde gelooft, vindt het moeilijk om het celibaat en het huwelijk te begrijpen. Karl Rahner merkte in 1968 al terecht op: voor de huidige crisis van het celibaat kunnen talrijke redenen worden aangehaald. Maar als we onszelf niets willen wijsmaken, dan moeten we toegeven dat de voornaamste reden voor die crisis te maken heeft met de geloofsnood. We leven in een tijd waarin mensen zich slechts met veel moeite de werkelijkheid van Gods en van het eeuwig leven kunnen realiseren. We leven in een tijd die gekenmerkt wordt door sleutelwoorden als demythologisering, desacralisering en door de tendens om het hele christendom te reduceren tot een gebeuren dat uitsluitend plaatsvindt tussen mensen. Uiteraard staat de kerk in voor de liefdadigheid en de menselijkheid. Dit gaat echter altijd hand in hand met de getuigenis van de martelaren en met het witte martelaarschap van het celibaat. Het celibaat is een teken dat de priester niet gewoon tot een opdracht of een functie, maar in de eerste plaats tot een bijzondere persoonlijke navolging van Christus is geroepen, om hem als hoofd en als bruidegom van de kerk te vertegenwoordigen. De persoonlijke overgave, het offer van zichzelf aan God, de ware liefde die alles beweegt en voltooit, dat is waar het celibaat voor staat. Goede vrienden, ik hoop en wens dat onze eerste en diepste motivatie altijd op de pure liefde gestoeld mogen zijn.
Sommigen vragen om het celibaat af te schaffen, maar pater Werefried van Straten, stichter van Kerk in Nood, zei hierover:
de eis om het celibaat af te schaffen houdt verband met opvattingen die van de priester een sociaal werker met voornamelijk aardse opdrachten willen maken, waarbij het zwaartepunt van het christelijk leven van de eeuwigheid naar deze wereld wordt verlegd.
Voor God is echter niets onmogelijk, en daarover zingt de Duitse groep Könige und Priester. Alles is möglich, alles is mogelijk.
Vertrauen auf dich. Alles ist möglich.
Elk jaar opnieuw bezoeken medewerkers van Kerk in Nood projecten die door onze organisatie worden ondersteund om te kijken hoe de gelden besteed worden. Het liefst van al zouden we u meenemen zodat u het zelf zou kunnen zien. Dat is natuurlijk niet mogelijk, maar we proberen een beeld te schetsen van de hulp aan seminaristen wereldwijd. Voor ons eerste project vertrekken we naar Latijns-Amerika, meer bepaald naar Peru. De stad Huaraz bevindt zich op een hoogte van 3000 meter in het Andesgebergte. De stad is tegelijk de hoofdzetel van het gelijknamige bisdom en ook het priesterseminarie van het bisdom bevindt zich in de stad. Hier bereiden 9 jonge mannen zich op de priesterwijding voor. Dat is een aanzienlijk aantal als we bedenken dat in het bisdom maar zo'n 227.000 katholieken wonen. De gelovigen wonen verspreid over een gebied van 13.000 vierkante kilometer en worden door 58 priesters begeleid. In het bisdom Huaraz vormen katholieken iets meer dan de helft van de totale bevolking. Dat is veel minder dan het gemiddelde in heel Peru, waar katholieken een aandeel van om en bij de 80% van de bevolking uitmaken. Peru is een van de landen in Latijns-Amerika die het ergst met een priestertekort af te rekenen heeft. Er is dus dringend nood aan priesters. Om roepingen te bevorderen, heeft het bisdom Huaraz een intensieve roepingenpastoraal in het leven geroepen. Voor geïnteresseerde jongeren uit scholen en parochies worden er bezinningsdagen, vakantieactiviteiten, voordrachten en ontmoetingen georganiseerd. Jonge mensen die interesse hebben voor het priesterschap of het kloosterleven worden begeleid en er worden bezoeken gebracht aan hun families. Niet alleen de priesters die in het priesterseminarie actief zijn, maar ook de priesters in de parochies zetten zich ten volle in om de jongeren en hun families met raad en daad bij te staan, hen bij het nemen van beslissingen te ondersteunen en hen op hun weg te begeleiden. De 9 jonge seminaristen aan het priesterseminarie van Huaraz zijn een vrucht van die inspanningen. De rector schrijft ons dat de seminaristen
groeien in de vriendschap met Jezus Christus en in hun leven tot nu toe al bewezen hebben dat ze in een omgeving die de mensen van God verwijdert hun geloof hebben behouden en hebben geleerd om hun leven weg te schenken zonder dat ze daarvoor een tegenprestatie verwachten.
Om ervoor te zorgen dat ze hun weg naar het priesterschap kunnen voortzetten, werden wij om hulp verzocht. Wij ondersteunen de opleiding van de 9 jonge mannen met €2.600. Het volgende lied komt uit Peru en wil getuigen van de bijzondere liefde van de jonge mannen voor Jezus Christus, die in ruil daarvoor het goddelijke geschenk van het priesterschap hebben gekregen.
Santo tu Señor, mi Rey, estás tú frente a mí. Santo eres Dios. Santo tu Señor, mi Rey, estás tú junto a mí. Santo eres Dios, Salvador, mi amor, Santo eres tú. Santo eres Dios.
Het grootste land op het Zuid-Amerikaanse continent is Brazilië, waar het Amazonewoud afgelopen jaar in het brandpunt van de belangstelling stond, zowel in het wereldlijke nieuws als in de kerkelijke berichtgeving. Momenteel zijn er 27 jonge mannen uit het bisdom Rio Branco in West-Brazilië die een opleiding volgen om God en hun medemensen in het katholieke priesterschap te dienen. Het leven dat hen als priesters te wachten staat, is verre van eenvoudig, omdat hun bisdom grotendeels in het Braziliaanse regenwoud ligt en een enorm gebied van meer dan 104.000 vierkante kilometer beslaat. De afstanden zijn groot en veel plaatsen zijn alleen via de rivieren te bereiken.
Hun roeping is ongetwijfeld ook gedeeltelijk het resultaat van de tientallen jaren van onvermoeibare inzet van de Italiaanse missionaris Paulino Baldassari, die zelf op bijna 90-jarige leeftijd nog lange reizen maakte in de wildernis op zijn eenvoudige boot om de katholieke gemeenschappen aan de rivieroever te bezoeken. Omdat hij niet kon zwemmen, droeg hij altijd een reddingsvest en een motorhelm. Hij was ook arts en bleef zelfs op hoge leeftijd talloze patiënten behandelen en helpen. Toen hij voor het eerst in de regio aankwam, bijna een halve eeuw geleden, werd hij onmiddellijk het slachtoffer van malaria in de eerste week van zijn verblijf. Maar op een of andere manier overleefde hij op wonderbaarlijke wijze en begon kort daarna de jungle-nederzettingen te bezoeken in een eenvoudige kano. Vanwege het tekort aan priesters in de regio waren vele gezinnen afgedwaald van het katholieke geloof. Pater Paulino won ze terug. Hij stierf in 2016 en wordt algemeen beschouwd als een heilige.
Tegenwoordig is het geloof van de mensen opnieuw in gevaar, omdat de 40 priesters die worstelen om de ongeveer 450.000 katholieke gelovigen in deze enorme en ontoegankelijke regio te bedienen, slechts enkele van de meest afgelegen dorpen en nederzettingen kunnen bezoeken. Ondertussen verspreiden de sekten zich snel. Lijken ze goed gefinancierd te zijn, besteden ze weinig tijd aan het vormen van hun predikers en beloven ze wonderbaarlijke genezingen voor alle mensen. In dit licht vormen de 27 toekomstige priesters een grote lichtstraal van hoop voor de kerk in het bisdom Rio Branco. Kerkinood steunt het bisdom voor hun vorming met een totaal van €10.400 dit jaar. De katholieke zangeres Anna Julia Pettini is 18 jaar en is afkomstig uit de regio van Rio de Janeiro. Ze brengt haar muziek vooral via de sociale media. We luisteren naar een duet met zanger Rildo Barros, die ook het lied componeerde Silencio Eterno, Eeuwige Stilte.
Maria, mãe que sabe ouvir e se expressar sem as palavras, pois a paixão aconteceu primeiro no seu coração. Maria, mãe que sabe ouvir e se expressar sem as palavras, é a própria vida que anela, que conquista e arrasta, atraída ao Calvário, partilhou das do seu filho, sustentou de pé a igreja, recebendo-a como um filho. Sublime mãe, silêncio eterno, doce esperança, força orante, sublime mãe, silêncio eterno, estrela do amanhã, torre de Davi, porta do céu.
Atraída ao Calvário, partilhou das feridas do seu filho, sustentou de pé a igreja, recebendo-a como um filho. Sublime mãe, silêncio eterno, doce esperança, virgem fiel, força orante, sublime mãe, silêncio eterno, estrela da manhã, torre de Davi, porta do céu, porta do céu.
Vanuit Brazilië steken we de Atlantische Oceaan over naar Afrika. De Sociëteit voor Afrikaanse Missie werd in 1856 gesticht. Hiervan maken priesters deel uit die zich ten dienste stellen van de evangelisatie van de mensen op het Afrikaanse continent. Terwijl het hierbij in het verleden overwegend om Europese en Noord-Amerikaanse priesters ging, komen de meeste roepingen tegenwoordig uit Azië en uit Afrika zelf. Vandaag de dag maken ongeveer 860 priesters deel uit van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën. Hun leden zijn in 16 Afrikaanse landen actief. Ook de Italiaanse missionaris Pierluigi Macalli, die in september 2018 in Niger werd ontvoerd. Hij is ook lid van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën.
In de Egyptische hoofdstad Cairo bevindt zich een van de opleidingsinstituten van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën, het Sint Marcus Seminarie. Elk jaar gaat een groep seminaristen daar naartoe om een jaar lang ervaring op te doen in een islamitische omgeving. Dit dient als voorbereiding op de pastorale dienst aan de christelijke minderheden in overwegend islamitische landen van Afrika en in het Midden-Oosten. De jonge mannen die in Cairo een deel van hun opleiding volgen, hebben al hun tijdelijke gelofte afgelegd. Nadat ze hun studiejaar in Cairo hebben beëindigd, zullen ze hun opleiding in andere landen voltooien.
Dit jaar volgen 4 seminaristen van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën in Cairo een opleiding. Voor hun reiskosten, hun levensonderhoud en hun lessen Arabisch hebben hun oversten ons om hulp verzocht. We helpen hen met €2000.
Dit is Kerk in Nood.
Onze weldoeners hebben een voortgezette opleidingscursus voor priesters in het bisdom Bouar ondersteund. Dat ligt in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dankzij de hulp van onze weldoeners, die €3000 hebben geschonken, konden in maart bijna 40 diocesane priesters en paters van kloosterorde in het bisdom Bouar aan een voortgezette opleidingscursus deelnemen. Omdat het land met gewelddaden en extreme problemen te kampen heeft, is het des te belangrijker om de priesters degelijk te ondersteunen, want vaak zijn zij de enigen die de mensen kunnen helpen om de moed en de hoop niet te verliezen.
Op het programma stonden belangrijke thema's uit de pastorale zorg. Bijvoorbeeld de voorbereiding op het huwelijk en de omgang met ongeldig gesloten huwelijken. De voorbereiding op de sacramenten in het algemeen, het doopsel van volwassenen en de rol van de catechisten in kleine, afgelegen dorpen. De priesters hebben ook dieper nagedacht over hun eigen roeping en over de betekenis van het priesterschap. Bovendien konden ze zich verder bekwamen in praktische thema's als boekhouding, administratie en registratuur, die in een parochie of instelling noodzakelijk of verplicht zijn, maar waarop vele priesters slechts ontoereikend voorbereid zijn wanneer ze een functie op zich nemen waarvoor een dergelijke kennis vereist is. De priesters van het bisdom hebben veel voordeel gehaald uit die dagen van gedachtenwisselingen en uit de voortgezette opleiding. En zij wensen alle weldoeners te bedanken die deze ervaring mogelijk hebben gemaakt.
Spijtig genoeg deed er zich na die mooie en stimulerende dagen een verschrikkelijk voorval voor. De 47-jarige pater Capucijn Toussaint Zoumalde, die een lezing had gegeven over het priesterschap en over de roeping van de priester, werd op de thuisreis vermoord. De priester, die zelf uit het bisdom Bouar afkomstig was, maar als provinciaal overste van zijn orde in Tjaat actief was, had op doorreis in Ngaoundere in Cameroen willen overnachten, toen hij door onbekenden met messteken om het leven werd gebracht. Hij was een zeer hoog opgeleide priester die in Rome had gestudeerd en zelf een actieve rol speelde in de priesteropleiding. Hij wordt beschreven als een veelzijdig begaafde en goedhartige mens met een diepe ziel en een grote liefde voor de kerk en in het bijzonder voor het priesterschap. Hij schreef liederen en gedichten, legde gemakkelijk contacten met de jeugd die hij beter vertrouwd maakte met het evangelie en was in Bouar verantwoordelijk voor de katholieke radio. In Tjaat voerde hij talrijke taken uit en stond hij onder andere aan het hoofd van een cultureel museum van de etnische groep van de Mboum. In het doodsbericht van de paters Capucijnen stond te lezen:
toen hij hem in de nacht vermoordde, wist de laffe hand van de moordenaar niets af van de schoonheid en elegantie van broeder Toussaint, een priester die vervuld was van de fijnheden van het evangelie en van de schoonheid van de priesterwijding.
Slechts enkele dagen na de priesterbijeenkomst in Bouar, waarop Toussaint Zoumaldé zijn medebroeders nog inspireerde en diepe gedachten over het priesterschap had meegegeven, droegen diezelfde broeders hem ten grave, onder massale belangstelling van de bevolking en van de volledige kerk in het bisdom. Zo werden de woorden die hij tijdens de priesterbijeenkomst had gesproken, tegelijk zijn nalatenschap. We vonden geen lied van de vermoorde priester Toussaint Zoumaldé, maar we weten wel dat hij bijzonder hield van het volgende lied, Que tes œuvres sont belles, en dat hij het regelmatig gebruikte in de liturgie. Kennen India vooral als een hindoeïstisch land. Toch wonen er ook katholieken, vooral in het zuiden van het land in de deelstaat Kerala. Ook daar steunt Kerk in Nood seminaristen, een voorbeeldproject.
De Congregatie van het Heilig Kruis ontstond in 1820 in Frankrijk, toen wegens de Franse Revolutie een hele generatie jonge mensen nagenoeg zonder enige religieuze vorming opgroeide. De priester Jacques Dujarry, die tijdens de revolutie in het grootste geheim tot priester was gewijd, verzamelde een groep jonge mannen rondom zich die als taak hadden om voor het onderricht van de jeugd op het platteland te zorgen. Amper 20 à 30 jaar later had de kloosterorde die daaruit was ontstaan, zich al tot in Algerije, de Verenigde Staten, Canada, Italië en Oost-Bengalen, dat is het tegenwoordige India en Bangladesh, verspreid.
Tegenwoordig zijn de kloosterbroeders in 16 landen actief. Ze bekommeren zich om het godsdienstonderwijs aan de jeugd en leiden scholen. Want de vorming van de geest is volgens hen een noodzakelijke, voorafgaande vereiste om vanuit het geloof de dringende problemen van tegenwoordig te kunnen aanpakken.
In India is de orde bijzonder actief en kan ze zich over talrijke roepingen verheugen. Bij gevolg zijn Indische paters van het Heilig Kruis niet alleen in India zelf actief, maar dienen ze de wereldkerk ook in andere landen als missionarissen. In India telt de orde 4 provincies. Tegenwoordig wordt het wegens de gestadige uitbreiding van het consumentisme en wegens de globalisering van de gezinnen en van de jeugd alsmaar belangrijker mensen te helpen om diep geworteld te zijn in het christelijke geloof. Daartoe moeten de priesters echter zelf goed zijn opgeleid. In de Zuid-Indische provincie bereiden 23 jonge mannen zich tegenwoordig op het priesterschap voor. Kerk in Nood zou met €6.900 een bijdrage willen leveren aan de kosten van hun opleiding. De seminaristen bidden voor iedereen die hen zal helpen.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Kerk in Nood werd destijds gesticht onder de naam Oostpriesterhulp, omdat de organisatie zich kort na de oorlog inzette voor de katholieke vluchtelingen die afkomstig waren uit het oosten van Europa. En omdat er steun werd verleend aan de verdrukte katholieke kerk in het voormalige Oostblok. Vandaag verleent Kerk in Nood hulp aan de kerk in alle continenten. Maar dat betekent niet dat we de gelovige gemeenschappen in Oost-Europa uit het oog verloren zijn. We nemen u nu mee naar Tsjechië, Roemenië, Albanië en Oekraïne.
Het aartsbisschoppelijke priesterseminarie in Olomouc kan al terugblikken op een geschiedenis van nagenoeg 230 jaar. Die werd echter wel ongeveer 40 jaar lang onderbroken door de periode van de communistische kerkvervolging. Pas in 1990, na de val van de muur en de politieke omwenteling, werd het seminarie heropend, onder andere ook met de hulp van Kerk in Nood, want het gebouw was in het communistisch tijdperk verwaarloosd en moest heel ingrijpend worden gerenoveerd.
Een van de voornaamste personen die dit seminarie heeft voortgebracht was František kardinaal Tomáček, die bekendheid heeft verworven door zijn verzet tegen de communisten. Hij had zijn priesteropleiding tussen 1918 en 1922 in Olomouc genoten. In 1951 werd hij door de communisten gearresteerd, waarna hij dwangarbeid moest uitvoeren in een steengroeve. Hij werd pas in 1954, na het einde van het Stalinistische tijdperk, in vrijheid gesteld. Tussen 1965 en 1977 was hij apostolisch administrator van het aartsbisdom Praag en vanaf 1977 tot 1991 aartsbisschop van Praag. Een van de hoogtepunten in zijn leven was toen hij op 90-jarige leeftijd nog paus Johannes Paulus II op zijn reis door het land kon begeleiden.
Tegenwoordig bereiden 24 jonge mannen zich aan het aartsbisschoppelijke priesterseminarie in Olomouc op de priesterwijding voor. 11 andere studenten volgen op dit ogenblik de voorbereidende cursus op de intrede in het priesterseminarie. Dit jaar werden 8 jonge mannen uit het priesterseminarie van Olomouc tot priester gewijd. 7 anderen werden tot diaken gewijd, het voorstadium van de priesterwijding.
Kerk in Nood ondersteunt de opleiding van de 24 seminaristen en van de 11 studenten van de voorbereidende cursus ook dit jaar met €17.500. Het lied Jesu Christe, Gulle Priesters is een van de 4 oudste spirituele liederen die in Tsjechië in de Rooms-Katholieke Kerk gezongen worden. De auteur en de componist van het lied, dat dateert uit de tweede helft van de 14e eeuw, zijn echter onbekend, maar het lied is wondermooi. Het Grieks-katholieke bisdom Oradea in Roemenië kan zich nog altijd in een groot aantal priesterroepingen blijven verheugen. Een belangrijke factor die daartoe bijdraagt is het intensieve gezinspastoraat. Gezinnen die actief aan het kerkelijk leven deelnemen en hun geloof beleven, zijn immers de beste voedingsbodem voor priesterroepingen. In 2017 vierde het priesterseminari van Oradea zijn 225-jarig bestaan. In de 20e eeuw werd die geschiedenis echter brutaal onderbroken door de communistische kerkvervolging. Pas na de politieke omwenteling en de val van de muur konden jonge mannen opnieuw in het seminari intreden. Het nieuwe begin verliep moeilijk, vooral economisch gezien. Kerkinoot helpt het priesterseminari in Oradea al sinds 1993. Ook vandaag nog is hulp dringend noodzakelijk, want het bisdom is arm. Pater Anton Tjoba, de rector van het seminari, schrijft ons:
zonder de hulp uit het buitenland zouden wij onze taak niet kunnen vervullen. Wij zullen ons ook in de toekomst op uw steun moeten verlaten en danken u van ganser harte voor alle ondersteuning die u ons al verleend hebt. Op die manier helpt u ons om het universeel karakter van de katholieke kerk te voelen. Moge God u en al onze weldoeners zegenen.
Ook dit jaar zouden wij de opleiding van de 54 seminaristen opnieuw met €32.400 willen ondersteunen. Hoe kunnen we u de seminaristen beter voorstellen dan ze even te laten zingen? We horen ze hier op een verjaardagsfeest van een priester die aan hen zijn levensverhaal vertelde. Als bedanking zongen ze een Roemeens verjaardagslied, waar we nu allemaal naar mogen luisteren.
Mulți ani,
de seminariste uit Oradé. Soms kan de vraag van de roeping in principe snel worden beantwoord. Moeder Teresa formuleerde het als volgt.
Wat de oorsprong betreft was het heel simpel. De goede God riep en ik zei ja.
Later worstelde de grote heilige uit het kleine Albanië, zoals ze in haar geheime aantekeningen schreef, echter met vele vragen.
Van kindsbeen af was het hart van Jezus mijn grote liefde.
Tijdens haar jeugd, sinds ze voor het eerst ja had gezegd aan God, had ze tijd nodig om duidelijkheid te krijgen over haar weg met God. Roepingen zijn nu eenmaal voor iedereen een geschenk dat moet worden ontdekt en tijdens het leven ingevuld. Hoe vroeger daarmee wordt begonnen, des te beter. In het seminarie van Shkoder, Albanië, wordt er heel veel aandacht aan besteed, dat na 6 jaar studie de menselijke rijpheid het in jonge jaren gegeven ja-woord draagt. Het is de bedoeling dat de seminaristen uit Albanië, Montenegro en Kosovo hun eerste grote liefde een leven lang trouw blijven. Het is al gebeurd dat de ene of de andere seminarist na de retraiteperiode, waarin de jonge theoloog zich in het bijzonder buigt over vragen in verband met priesterroeping en in het gebed intensief naar duidelijkheid zoekt, het seminarie heeft verlaten, maar wel standvastig bleef in het geloof en beschikbaar was voor andere opdrachten. De 16 seminaristen in het lopende studiejaar verheugen zich op hun pastorale en sacramentele taken. Dat is in Albanië niet vanzelfsprekend. Vele van de zowat 350.000 katholieken, dat is ongeveer 10% van de bevolking, herinneren zich nog de tijd van de atheïstische dictatuur onder de communisten, toen elke religieuze uiting, om nog niet te spreken van deelname aan religieuze activiteiten, volgens de grondwet was verboden en ook gruwelijk werd vervolgd. Voor de communisten en onder de wisselende bezetting door vreemde mogendheden leefde het kleine en schrijnend arme land een half millennium lang onder het Ottomaanse juk. Pas sinds enkele decennia kan men hier opnieuw theologie studeren en priester worden. Een soort verrijzenis van de Martelarenkerk in Albanië. Vorig jaar vierde het seminarie de 20ste verjaardag van de heropening met 2 diakenwijdingen. Wij van Kerk in Nood ondersteunen het seminarie met €900 per seminarist gedurende een jaar. Ze zijn met weinig tevreden en bereidwillig. Of, zoals moeder Teresa zei,
ik ben bereid om met een brede glimlach alles aan te nemen wat hij geeft en alles te geven wat hij neemt. Ons volgende reisdoel is het seminarie van Ivano-Frankivsk in Oekraïne, waar Kerk in Nood de opleiding steunt van 213 seminaristen.
3/4 van de bevolking van de eparchie, dat is het bisdom van Ivano-Frankivsk in het westen van Oekraïne, zijn lid van de Grieks-Katholieke Kerk, die de paus als hoofd van de kerk erkent, maar de liturgie in de Byzantijnse ritus viert. Daarmee komt Ivano-Frankivsk, wat het aantal Griekse katholieke gelovigen betreft, op de eerste plaats in Oekraïne. Met 450 priesters die een gemiddelde leeftijd van ongeveer 35 jaar hebben, telt de eparchie tegelijk ook de meest Grieks-katholieke priesters van het gehele land.
De stroom van roepingen verzwakt niet. 213 jonge mannen bereiden zich in het priesterseminarie van Ivano-Frankivsk op de priesterwijding voor. Ze zijn afkomstig uit 5 verschillende bisdommen van West-Oekraïne. Het gebouw van het priesterseminarie stamt nog uit de 19e eeuw. In het Sovjet-tijdperk, toen de kerk werd vervolgd, diende het als opleidingsplek voor communistische kaderleden. Toen het gebouw na het einde van de communistische overheersing aan de kerk werd teruggegeven, bevond het zich in een lamentabele toestand. De werking van het seminarie werd opnieuw opgestart onder voorlopige omstandigheden. De toenmalige seminaristen sloegen de hand aan de ploeg en hielpen bij de herstellingswerken aan het seminarie, die destijds door Kerk in Nood werden ondersteund. In een recenter verleden werd het seminarie door Kerk in Nood ondersteund bij bouwwerkzaamheden die noodzakelijk waren om het seminariegebouw te conserveren en ook uit te breiden. Ook hierbij staken de seminaristen de handen uit de mouwen om de kosten zo laag mogelijk te houden.
Daarnaast ondersteunt Kerk in Nood jaar na jaar ook de opleiding van de toekomstige priesters. De kosten voor elektriciteit, aardgas, water, levensmiddelen en alle andere noodzakelijke dingen stijgen immers sterk. En het seminarie kan die kosten niet alleen dragen. Ook dit jaar zouden wij opnieuw bijna 600 euro per seminarist willen bijdragen om de opleiding van de toekomstige priesters te verzekeren. In totaal is er voor de 210 jonge mannen 127.000 euro nodig. Wie helpt er mee?
Dit is Kerk in Nood.
In zijn column in het tijdschrift van Kerk in Nood, Echo der Liefde, wijst de uitvoerende president van de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood op onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om het geloof door te geven. En tegelijk bedankt hij weldoeners en sympathisanten, waaronder we ook de luisteraars van Radio Maria rekenen, voor hun steun. Hij schrijft:
wij hebben niet te weinig priesters, we hebben te weinig gelovigen. Dat gaf een Europese aartsbisschop mij te verstaan in een discussie over de situatie op dit moment in zijn kerkprovincie. De voedingsbodem voor de priesterroeping en andere vormen van het godgewijde leven is nu eenmaal een levendige parochiegemeenschap en heel in het bijzonder een gezin waarin Jezus Christus en zijn kerk een prominente plaats innemen. Wij allen zijn ervoor verantwoordelijk dat zich in onze families geleidelijk een cultuur van gemeenschappelijk gesprek over geloofsthema's ontwikkelt en dat op die manier de belangstelling voor God in de volgende generatie en de generaties daarna stapsgewijs wordt opgebouwd. Laten we het hebben over mensen die nu de beslissing nemen om hun leven volledig te diensten te stellen van God en over de manier waarop ze dit in praktijk omzetten. Daardoor verhinderen wij dat de heersende onverschilligheid tegenover Jezus en zijn leer nog verder uitdijdt. Dankzij uw gulheid kan Kerk in Nood onze broeders en zusters van de leidende kerk duurzaam ondersteunen. Laten wij ons door hun geloof en moed inspireren en laten wij eraan bijdragen dat Gods roepstem ook bij ons beter gehoord wordt.
Dank brengen. Daarover gaat ook het volgende lied. Breng dank aan de Eeuwige.
Thank you.
In een gesprek met de pauselijke stichting Kerk in Nood herinnert de Chaldeeuwse aartsbisschop van Erbil, monsieur Bashar Warda, eraan dat de Iraakse kerk een kerk van vrede en verzoening is. Waartoe zouden de spanningen die zich tegenwoordig voordoen gezien het totale gebrek aan stabiliteit in de regio kunnen leiden? Vreest u voor een nieuwe exodus van christenen uit Irak?
Sinds het ontstaan van de Islamitische staat zijn de christenen hier voornamelijk begaan met drie essentiële bekommernissen: veiligheid, werkgelegenheid en burgerrechten. Sinds mei 2017, toen ze naar huis zijn kunnen terugkeren, is er nog altijd niet voor werk gezorgd. In de meeste dorpen ligt het werkloosheidscijfer boven de 70%. Er worden geen privé-investeringen gedaan, want wegens de voortzetting van het conflict en de immense corruptie boezemt de regio niet het minste vertrouwen in. Ook de arbeidsplaatsen die door de overheid worden aangeboden bieden geen garantie dat de werknemers effectief zullen worden betaald. Indien u bijvoorbeeld een baan als ambtenaar hebt in het onderwijs, dan krijgt u slechts loon uitbetaald als u een ervaren leerkracht bent. De jonge leerkrachten die pas afgestudeerd zijn, werken gratis en krijgen soms slechts $850 voor een jaar of langer werken. Hier was het de gewoonte dat de mensen jong in het huwelijk traden. Maar nu huwen ze helemaal niet meer, want ze beschikken niet over de noodzakelijke financiële middelen. De ouders willen het recht hebben om hun gezin een waardig leven te schenken. Met andere woorden, om huisvesting te voorzien, eten op tafel te brengen, klederen te kopen en onderwijs voor hun kinderen te verzekeren. Hoe kan dat echter worden gerealiseerd wanneer geen enkel programma bestaat dat hen helpt om in hun levensonderhoud te voorzien? In september laatstleden heeft kardinaal Parolin de NGO's in zijn toespraak voor de Verenigde Naties opgeroepen om de hulpverlening op te drijven.
Het Iraakse volk heeft al tientallen jaren lang te lijden onder oorlogen bij volmacht of proxy wars. Wanneer we bedenken hoezeer ook de christelijke gemeenschap hieronder heeft geleden, wat kunt u in deze moeilijke tijden dan zeggen tot de gelovigen die na de invasie door de Islamitische staat de moed hebben opgebracht om toch in Irak te blijven?
Dat het om het thuisland van hun voorouders gaat. En dat al duizenden jaren lang. Dat wij niet alleen een volk van hoop zijn, maar een volk met een missie. Onze tragische geschiedenis is die van een kerk van martelaren. We zijn een lijdende kerk en we bewijzen eer aan de martelaren en aan de offers die ze hebben gebracht. Jezus heeft nooit gevraagd of gewild dat we deze moeilijke momenten alleen zouden doorlopen. Het christendom gelooft terecht dat Christus heel veel kan realiseren door ons. De Heilige Geest is altijd aanwezig om ons te leiden. We blijven weliswaar een kerk van vrede en verzoening, maar de vervolging vormt ons ook om tot een kerk met een apostolische missie. Wanneer een volk niets meer te verliezen heeft, dan werkt dit in zekere zin bijzonder bevrijdend, want die situatie is tegelijkertijd ook een bron van duidelijkheid en van hernieuwde moed. In alles wat er gebeurt, is er altijd een zegen. God komt als overwinnaar tevoorschijn wanneer er goed voorkomt uit het kwaad.
En wat is de rol van de Oosterse kerk?
De Oosterse kerk heeft overduidelijk een missionaire rol. Dagelijks getuigenis afleggen van de leerstellingen van Christus. Tonen dat Christus waarheid is en aan onze islamitische buren een levend voorbeeld geven van een weg die naar een wereld van vergeving, nederigheid, liefde en vrede leidt. We koesteren de hoop dat we in het land zullen kunnen blijven dat van oudsher ons vaderland is. God en de familie vormen de prioriteiten in ons dagelijks leven hier. We blijven trouw aan zijn liefde, omringd door gevaren die afkomstig zijn van externe vijanden, maar ook door uitdagingen van de moderne tijd, die een bedreiging vormen voor ons traditionele geloof en dit dreigen te verzwakken.
De christenen van het Midden-Oosten worden vaak geassocieerd met het Westen en met de Verenigde Staten. Hebt u schrik voor vergeldingsacties tegen de plaatselijke christelijke gemeenschap na de Amerikaanse inval?
De mensen zoeken altijd een excuus wanneer ze iets slechts doen. Aangezien wij een minderheid zonder rechten zijn, is het gemakkelijk om ons de schuld te geven. Sinds het kwaad van de Islamitische Staat in 2014 over ons is neergedaald, is er geen enkele dollar, euro of pond van eender welke regering van de internationale gemeenschap rechtstreeks naar de christenen van Irak gegaan, met als enige uitzondering Hongarije en zeer recent USAID, het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling. Daarentegen werden miljarden dollars, euro's en ponden van regeringen van internationale gemeenschap in Irak uitgegeven voor de opkomst en na de val van de Islamitische Staat. Dit maakt ons gelukkig, want het land moet worden heropgebouwd.
En denkt u dat een reis van de Heilige Vader naar Irak nog altijd mogelijk is?
Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Wanneer echter, dat laat ik over aan het gebed, aan de wil van de Heilige Geest en aan de wijsheid van de personen die verantwoordelijk zijn voor de concrete uitwerking van een dergelijke reis. Wij hebben vertrouwen in Jezus.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Bij het begin van het jaar maakte de president van Kerk in Nood ook een eerste balans op van het afgelopen jaar 2019. Voor de president, Thomas Heine Gelderen, was
2019 een jaar van martelaren, een van de bloedigste jaren in de geschiedenis van de christenen. Een triest hoogtepunt waren de aanslagen op 3 kerken in Sri Lanka, waarbij meer dan 250 doden vielen. Ook de toestand in China en in India baart ons grote zorgen.
Positief is volgens hem wel dat in
West-Europa politici en opinievormers nu duidelijk meer over godsdienstvrijheid spreken.
Als bijzonder bemoedigend voorbeeld haalt Heine Gelderen de videoboodschap van de Britse troonopvolger Prins Charles aan, die voor Kerk in Nood ter gelegenheid van Kerstmis werd opgenomen. In die boodschap wijst de prins op het toenemende leed en de steeds brutalere vervolging van christenen overal ter wereld en roept hij op tot solidariteit. In dit verband herhaalt Heine Gelderen de eis aan het adres van multinationale en intergouvernementele organisaties zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties om godsdienstvrijheid als een fundamenteel mensenrecht te beschouwen dat op alle niveaus en in alle landen mogelijk moet worden gemaakt en moet worden beschermd.
Er wordt weliswaar meer over gesproken, maar er wordt nog steeds te weinig actie ondernomen. Het is moeilijk te geloven dat in een land als Frankrijk dit jaar nog altijd meer dan 230 aanslagen tegen christelijke inrichtingen werden opgetekend. Schokkend zijn ook de gebeurtenissen in Chili, waar sinds midden oktober 40 kerken werden ontheiligd en beschadigd.
Wat de toestand in Afrika betreft, toont de president van Kerk in Nood zich bijzonder bezorgd over de situatie van de christenen in Nigeria, waar de islamistische terroristen van Boko Haram in het noorden van het land en langsheen de grens met Kameroen volop terreur zaaien.
Op kerstavond werd het door christenen bewoonde dorp Kwarangulum in de bondstaat Borno door jihadisten aangevallen. Ze schoten 7 bewoners neer, ontvoerden een jonge vrouw en brandden de huizen en de kerk plat. Amper een dag later bracht een splintergroep van IS dan een video uit, waarop naar hun zeggen de terechtstelling van 10 christenen en 1 moslim te zien is, die in het noordoosten van Nigeria werd uitgevoerd. Dit alles maakt ons diep bedroefd. Wij vieren feest, terwijl andere mensen treuren en schrik moeten hebben.
2019 is volgens Heine Gelderen ook een rampjaar geweest voor de christenen in Burkina Faso. In sommige streken van het land werden de christenen één voor één verjaagd en moesten scholen en kapellen de deuren sluiten, aldus de president.
Volgens onze informatie werden er minstens 7 aanvallen uitgevoerd tegen katholieke en protestantse geloofsgemeenschappen. Daarbij werden 34 christenen, onder wie 2 priesters en 2 pastors, vermoord. Onze projectpartners vertellen over de pogingen die worden ondernomen om het land te destabiliseren, religieuze conflicten uit te lokken en het geweld te doen oplaaien.
De situatie van de christenen in het Midden-Oosten is altijd in onze gedachten en in onze gebeden aanwezig. Heine Gelderen herinnert in dit verband aan de woorden van de aartsbisschop van Erbil, Bashar Mati Warda, die de aandacht vestigde op het gevaar voor de christenen in Irak en hun penibele situatie. Volgens hem was de invasie van IS-terroristen slechts
één van de vele aanvallen tegen de gemeenschap van christenen.
Daarvoor waren er al verscheidene aanvallen uitgevoerd.
En elke nieuwe aanval zorgt ervoor dat het aantal christenen in Irak en in Syrië drastisch vermindert.
Ook de verscherping van de crisis in Libanon bemoeilijkt volgens hem de situatie van de christenen in het land, met als neveneffect dat er tegelijk talloze hindernissen worden opgeworpen voor de hulpverlening in Syrië. Heine Gelderen kijkt echter ook met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar.
Het mooie aan ons werk is dat we naast het kruis en het leed ook van heel dichtbij de enorme toewijding en de immense liefde van vele mensen mogen ervaren. Laten we Syrië als voorbeeld nemen. Dit land bevindt zich feitelijk nog altijd in oorlog en heeft zwaar onder de gevolgen van de oorlog te lijden. We hebben Syrië in de afgelopen jaren verscheidene malen bezocht. En het is bijzonder indrukwekkend om te zien hoe alle, van geëngageerde leken over kloosterzusters en priesters tot bisschoppen, gesteund door de vrijgevigheid van onze weldoeners, al het mogelijke en al het onmogelijke doen om de spirituele en materiële nood van de mensen daar te lenigen.
De inzet van deze mensen stemt ons dan weer hoopvol en het is een mooie gedachte om deze uitzending mee af te sluiten. Mirjam Kerkhoff zingt over de hoop die binnen in ons leeft. Hoop in mij.
Ik besluit u te vertrouwen, mij aan uw woorden vast te houden. Ik hoor uw stem spreken tot mij. Wees gerust, ik ben erbij. Door het vuur, door de beproeving, blijf ik standvastig, blijf ik moedig. Waar ik ook ben, of waar ik ook ga, ik weet dat u mij nooit verlaat. Stap mij nog vast, ik ben volledig vrij. Ik loop de wedstrijd af, u baant de weg voor mij. Geen angst, geen oordeel, maar hoop op heerlijkheid. Geen angst, maar vrede, Jezus de hoop in mij. In mijn zwakte blijf ik geloven, blijf ik vechten. U tilt mij op, al val ik steeds weer. Ik kijk naar u en wankel niet meer. alle angst verdrijft. Ik heb hoop, hoop, hoop op heerlijkheid. Hoop, hoop, Jezus, de hoop in mij. Hoop, hoop, levend in mij. Ik heb hoop, hoop, die alle angst verdrijft. Baan te